Goedemorgen, het is weer goed om elkaar zo weer hier te ontmoeten in een plaats van aanbidding. En dat kan thuis ook zijn. Het is een voorrecht om hier te mogen staan. Ik heb er uitgekeken, ook in verband met het thema. Houdt me erg bezig, maar dat is natuurlijk logisch ook. Als je aan het voorbereiden bent, ja, dan houdt het je ook bezig. Er is een zegen al gebeden, dus we mogen gelijk naar het woord gaan. Het thema van vanmorgen is: de bouwer is gekomen. We hebben de vorige keer gekeken naar Nehemia en daarvoor naar Ezra. Heel het boek ga ik allemaal niet meer herhalen, maar wel een paar key momenten om de setting weer neer te zetten. We hebben gekeken toen naar vorige keer naar Nehemia. En voor Nehemia was er een groep en die ging terug vanuit de ballingschap naar Jeruzalem. Nou, die kwam eraan, die bouwde daar de tempel weer. Ze begonnen met aanbidding, ze bouwden de tempel. Ze zijn heel veel jaren overheen gegaan en daar woonden ze 60 jaar. En toen was er een schenker, om zo te zeggen, in het rijk van de Mediërs en Perzen, een Jood. En die is daar en die vraagt van: hoe gaat het met de mensen in Jeruzalem? En toen werd er gezegd: het gaat slecht met de mensen. En wat was nou de reden? De muren van Jeruzalem waren nog niet herbouwd in al die 60 jaren. Nou, daar hebben we de vorige keer naar gekeken en dat kunt u terugluisteren. En het thema was: gebroken muren en open poorten. We hebben toen gekeken naar de puinhopen, de inspectie ervan en het herstel. En daar willen we vanmorgen mee verder gaan. En het thema is nu: de bouwer is gekomen. En ik wil een stuk lezen uit het boek Nehemia. En dat begint van hoofdstuk 2. En ik ga het hele hoofdstuk lezen. Ik neem daar bewuste tijd voor. Omdat we het ook in de context lezen dan. Dus Nehemia in het eerste gedeelte, die hoorde dan de situatie van Jeruzalem. Daar schrok hij van. Hij ging in gebed. En hij vroeg God om leiding en hulp. En dat brengt ons bij het tweede boek van Nehemia. En ik lees daarvan over vers 1. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Maar nu zei hij: waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei: majesteit, leven en eeuwigheid, hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poort in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning: als het de koning goed dunkt en als het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goed dunkt, zo zei ik, laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Euphraat, omdat ze mij doorgang verleden tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn vertrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Euphraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorde dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de Dalpoort, langs de Drakenbron naar de Mestpoort, om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de Bronpoorten, naar de Koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren. En door de Dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was. Want de Joden, of ze nu priesters waren, vooraanstaande burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen: u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten wij de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten wij dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen recht laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Tot zover het gedeelte. Prachtig gedeelte, zeker als je dan ook weer doorleest en je ziet de hele context ervan. Nou, we gaan kijken naar drie dingen. Het eerste is bekrachtigd. Het tweede punt is beschermend. En het derde punt is bevestigd. Bekrachtigd. We lazen in het gebeurde in de maand Nisan. In de eerste maand, in de 20e van het jaar van de koning. Nu was ik in de tegenwoordigheid van de koning verdrietig. Nou, dat kan wel eens natuurlijk gebeuren. Want ik sta zelf voor de klas en je ziet daar wel eens gewoon door te kijken naar de kinderen dat je denkt, het gaat niet goed. En dan zitten ze met hun vrienden gaan, dan doen ze mee, weet je wel, dan doen ze gewoon hun ding. Dan denk ik, dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. En heel soms doe ik het wel eens als je tijd hebt. Hoe gaat het met je? Ja, goed. En dan zeg ik, nee, ik heb, meestal beginnen ze dan over de cijfers. Nee, ik heb goede cijfers. Ik zeg, maar dat bedoel ik niet. Hoe gaat het met jou? En het gebeurt eigenlijk hetzelfde wat hier is. Soms schrikken ze. Oh, ik ben betrapt. En dan begint het gesprek. En dat gebeurt met Nehemia ook. En Nehemia deelt zijn hart bij de koning. En wat ik zo boeiend vind is dit. Hij heeft het over Jeruzalem, waar een tempel gebouwd is. Waar de huizen gebouwd zijn. Kan je lezen in Ezra. Want ze waren een hele tijd bezig met hun eigen woningen. De profeten spraken ze daar ook op aan. En wat zegt hij tegen de koning? De stad ligt verwoest. Weer zie je heel duidelijk dat hij geen onderscheid maakt tussen de tempel en de huizen en de muur. De muur hoort bij de stad. De stad ligt verwoest. Nou, daar hebben we het de vorige keer erg uitgebreid over gehad. Dat we als we een stad hebben, de stad die herbouwd wordt, de plek waar God ons terug naar roept, naar hemzelf. Wij zijn die stad, de Heilige Geest woont in ons. Alles draait, we hebben misschien een aanbidding. Maar het verleden, de muren die ons bescherming moeten bieden, liggen in puin. En dan zegt Nehemia hier, de stad ligt in puin. Heel snel de koppeling naar ons gemaakt. Het kan dus zo zijn, ik trek hem geestelijk even door, dat we gewoon hier zitten of thuis zitten. En ik zeg, ik heb een plek van aanbidding. Ik heb een goede relatie met de Heer. Ik voel me dicht verbonden bij de Heer. Ik heb een leuk huis. Laten we dat er ook even voor bij brengen. Maar je hebt de tempel, we hebben de veg en al die dingen kan je geestelijk benoemen. En ook heel specifiek in je eigen leven. En toch, misschien is de conclusie wel dat iemand anders zou zeggen, dat hij de Heilige Geest zou zeggen, het ligt in puin. Want jouw verleden, wat nog steeds rondom je ligt, zie je niet meer, maar het ligt er wel. En dat is niet de bedoeling. We hebben toen ook gezien de vorige keer dat Nehemia een beeld is van de Heilige Geest. Die gaat opbouwen. En daar heeft hij een aantal dingen voor nodig. En waarom heb ik het genoemd? Op het allerlaatst ben ik daar een beetje bij gekomen. De bouwer is gekomen. Dat heb ik bewust zo genoemd, ook omdat ik daar lang over na zit te denken. Ik zei er net nog, voor de dienst wist ik eigenlijk het thema niet. Nou is het thema niet zo belangrijk, maar ik wil dat het thema, dat je dat meeneemt. Dat je dat vasthoudt. De bouwer is gekomen. Maar let op. Toen die aankwam, 3 dagen lang, wist niemand dat hij er was. Niemand. Hij heeft echt niemand verteld. En hij noemt ook specifiek de mensen. De leiders, de mensen. En hij gaat gewoon bepaalde groepen langs. Niemand wist hij. En ik denk dat dat een beeld is misschien in u en mijn leven. En misschien maakt hij zich nu bekend. Dat je dan weer hoort, gekoppeld met die vorige preek, dat je gewoon denkt van, hey, er ligt nog puin in mijn leven. Maar dan is het bemoedigend dit. De Heilige Geest is al lang bezig. Die is al lang bezig voordat wij nu zien wat nodig is om te gaan bouwen, is hij dus al constant bezig geweest. En daar kijken we vanmorgen naar. En dan zien we het eerste punt, bekrachtigd. Nou, één ding wat ik even hierin gewoon noemt, hij geneemt de tijd. Hij zegt ook tegen de koning, die vraagt ook, hoe lang heb je de tijd? Weet je wat nou boeiend is? Nergens lees je hoe lang die de tijd nodig heeft. Dus ook bijbels gezien, God gaat bouwen en hij gebruikt de tijd die hij denkt die nodig is. De bouwer is gekomen. Op dit moment wordt ons nieuw appartement gebouwd. Nou kan ik naar het appartement gaan en zeggen, je moet dit en dat doen. Die bouwer die bouwt op zijn tijd, op zijn manier en op zijn snelheid. En dat geldt geestelijk voor ons ook. Maar dat is ook een hoop. Want die bouwer, die heeft gigantisch veel mogelijkheden. Het eerste wat ik wil noemen is dit. Of het eerste is de tijd natuurlijk, hij neemt de tijd. Maar hij heeft autoriteit. Gezag. Invloed. Zeggenschap. Als je het gedeelte leest, hebben we het net gedaan. Wat vroeg hij de koning? Hij vroeg de koning namelijk om een brief waarin stond dat hij vrij toegang had tot en met Juda. In de tijd van Nehemia was het Perzische Rijk 127 provincies groot. En die werden geregeerd door een satrap, een soort gouverneur van het gebied. En om te kunnen reizen had je documenten nodig en brieven die het gezag van Nehemia bevestigden. Nou, ik ben een paar jaar geleden, naar Maleisië geweest. Dan moest ik een paspoort hebben, dan moest ik een inentingboekje hebben, toen al. Toen moest ik ingeënt worden. Toen moest ik een visum hebben, anders kom ik het land gewoon niet in. En op het moment dat je daar komt, dan krijg je spullen, dat leg je neer, dan mag je erin. Nou, wat Nehemia krijgt, overstijgt dat. Nehemia krijgt een brief mee, gezag mee, dat als hij komt in een provincie, dat hij de regeerder die daar zit, kan overroelen, kan overheersen. En dat is key voor ons. Want als je nou gewoon op het moment staat dat je denkt van oké, ik heb pijn in mijn leven. Die muren gaan weer opgebouwd worden door de Heilige Geest. Dan is dit cruciaal. De bouwer is gekomen. En hij heeft alle gezag en alle macht om die bouw tot stand te gaan brengen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat wij heel vaak daarom twijfelen. Ik lees even twee teksten voor. Matteüs 16. Toen vroeg hij hen, wie ben ik volgens jullie? Jezus vroeg dat aan de discipelen. U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat geldt voor de huidige gemeenschap nog steeds. En ik zeg dat gewoon zoals het is. Vechtvlading is de gemeente van de Heer Jezus Christus zelf. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
Halleluja.
Dat is het woord van God. Je bent lid van een gemeenschap van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest woont in je. Als je hem kent als je redder en verlosser. Vorige keer eventjes kort over gesproken. Dan heerst hij over je en dan heb je die kracht van hem, die autoriteit. Hij zegt zelf tegen Petrus dit. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op de aarde bindend verklaart, zal in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden worden. Dat is een gegeven gezag in de naam van koning Jezus. En dat heeft de Heilige Geest. En nu komt het. Als die Heilige Geest dus bij je is gekomen om te bouwen. Ik heb een bouwgarantie op het appartement. Hè? Als de bouwer, ik zal zijn naam niet noemen. Maar als de bouwer failliet gaat, dan zegt bouwgarant, zo heet dat, wij bouwen hem af. Nou, je hoeft één ding zeker te zijn. Bij het herstel van jouw geestelijke muren gaat er never iemand failliet. De bouwer heerst over alles. Dat geeft hoop. Dat geeft moed. We zijn opnieuw geboren door de Heilige Geest. Geboren uit water en geest staat er letterlijk. Dat zegt Jezus. Wie hem ontvingen in zijn naam en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 14 zegt dit. Als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd, altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kent hem niet. En ze kunnen hem ook niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want dan komt het. Want hij woont in jullie. En zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Dus ook op het moment dat je geconfronteerd wordt met die afval in je leven. Met het puin. Dan is er een Heilige Geest. De bouwer is gekomen. En die zegt van, ik ga met jou bouwen. En ik heb alle autoriteit. Dat is nog belangrijk voor dadelijk voor punt 2. Komen we nog op terug. De Heer Jezus zegt zelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Houd dit voor ogen. Ik heb het de laatste keer een paar keer aangehaald. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Deze brief met volmacht. Gezag. Totale autoriteit. Is aan ons gegeven door de Heer Jezus Christus. De koning zelf. En dit is gigantisch belangrijk om te realiseren. Want wij leven in een tijd waar autoriteit constant aangevallen wordt. Besproken wordt. Maar ook gewoon eigenlijk een beetje weggeschoven wordt. Geestelijk gezien staat dit als een huis. Letterlijk. De Heilige Geest heeft alle macht en alle kracht. Omdat we het over God zelf hebben. En sinds de val van de mensheid is Gods tegenstander altijd bezig om de ons gegeven autoriteit te ondermijnen. Tenzij we een hogere claim toepassen. En ik geef een voorbeeld. Jaren geleden was gedaan, dus waarschijnlijk ben je het vergeten. Stel nou dat er dit gebeurt. Je hebt een huurhuis. En je moet elke keer je huur betalen. En die huurbaas komt elke keer langs en ramt op je deur. En zegt, huur betalen! Je moet je huur betalen! In onze tijd doen we dat natuurlijk automatisch, wordt het van je rekening afgeschreven. Maar stel even dat hij elke keer langskomt en jou elke keer aanklaagt. En hij doet nog iets. Hij verhoogt elke keer de huur, zonder dat jij het weet. Want hij is de baas. Keer op keer. En dan komt er een moment dat jij elke keer denkt van, oh, de huurbaas komt weer langs. Je leeft constant in angst, want hij komt af wanneer hij wil. Soms midden in de nacht. Klaagt hij weer aan. Ram op de deur. Betalen! En op een moment gebeurt er dit. Dan komt iemand anders langs en die belt gewoon aan. En jij doet open en die zegt, joh, dit hele huizenblok is nou van mij. Dat heb ik gekocht. Alles is van mij. En je kan gewoon betalen, komt helemaal goed. Een dag later, je krijgt er ook nog een brief van, ook alles is bevestigd. Hè? Alles is helemaal rechtmatig geregeld. En een dag later komt weer de oude huisbaas aan. Ramt op je deur. Betalen, betalen. Mijn vraag is dit. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Ga je weer in paniek schieten? Of zeg je, ik heb hier een nieuw contract. Ga maar naar de nieuwe huisbaas. Dat geeft rust. En dat is wat gebeurd is. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. De Heilige Geest woont in ons als we de Heer Jezus Christus kennen als redder en verlosser. En hem ook accepteren als Heer over ons leven. Wij kunnen hem uit de stad sturen. Zeg tegen hem, je hebt hier geen autoriteit. In Jezus' naam. Ik claim mijn vrijheid terug en het voorrecht van Gods bescherming over mijn leven. Ik beroep mij op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus zelf. En ik wil daar een voorbeeld van lezen uit de Bijbel. 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10 zegt dit. Vers 3. Want al wandelen wij in het vlees, dus gewoon in het leven, alledaagse leven. Als wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Dus in dit leven. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, zijn niet menselijk. Maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En een bolwerk is dus een bolwerk wat in je gedachten kan zijn. Een geestelijk bolwerk wat je gevangen houdt. Wat je constant wijst op die muur. En dan is nu de bouwer gekomen. En die zegt, je hebt volmacht, je bent geheiligd, je bent van mij. Ik ga bouwen. En in die kracht zeggen wij, maar wij richten op ons God. En wij pleiten op wie we zijn. Staan op het woord. Krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. terwijl we aan het bouwen zijn, hè? Maar we breken die bolwerken af. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangenen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wij hebben autoriteit gekregen. We hebben ook de middelen gekregen. Dat noem ik heel kort. Nehemia vraagt om hout voor de poorten, voor de tempel, voor zijn huis. En dat was nodig om een constructie te bouwen. Nou, wij mogen dus ook vragen wat wij nodig hebben, maar dat doen wij wel in samenwerking met de Heilige Geest. Soms zijn we zelf, doen we het zelf, hè, dat we zeggen, nou weet je wat, Heer, ik ga met u op weg. Tuurlijk, de bouwer is gekomen, maar ik heb mijn bouwplannen al klaar liggen. We gaan het zo meteen nog zien. Hij gaat de inspectie uitvoeren. En dat doet hij allemaal op het moment dat u het niet wist. Hij had het al lang gedaan. Dus op het moment dat hij er is, en dat was misschien al dagen geleden, misschien al jaren geleden, weet hij wat er moet gebeuren. En tegelijkertijd mogen wij wel in samenwerking met hem spreken. Weet je waarom? En vragen wat we nodig hebben. Hij geeft namelijk een reden, Nehemia, vers 8. Omdat mijn God bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Dat staat in de NBV. Weet je wat de Nieuwe Statenvertaling zegt? En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Ezra ziet het terug in Nehemia. De goede hand van God, de zegende hand van God is over je. Dus die muren, die gaan hersteld worden. En daarom ben ik zo enthousiast van dit woord. Die muren gaan hersteld worden, zodat je een krachtige persoonlijkheid zal zijn. Dat je beschermd mag worden in je aanbidding. En dat je een zegen wil zijn voor anderen. Want dat is het doel. En dan komen we bij het tweede punt. Beschermd. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Vers 9 lees je dat. Dat is eigenlijk precies tegenovergestelde van Ezra. Ezra die zei van nee, wij nemen geen ruiters mee. Want wij hebben gevraagd aan God voor bescherming. En hoe kan het dan zijn, dan gaan we vertrouwen op menselijke macht. Nou, ik heb het toen ook al genoemd. Wat ik dan wel mooi vind hierin is, dat is dus niet een wetmatigheid. Maar ik denk geestelijk, als we dit zien, dan durf ik het verder te trekken dan alleen maar officieren. Als de Heilige Geest komt, is hij dan alleen? We hebben een geestelijke wereld. We hebben het net gelezen. Geestelijke bolwerken die in ons hoofd zitten, maar we hebben letterlijk een geestelijke wereld. Engelen worden mega veel keer genoemd in ons in de Bijbel. Wel 300 verwijzingen en beschrijvingen. We zien ook, God schiep de engelenwereld, dat lezen we onder andere in Job 38, waar God vraagt aan Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Terwijl de morgensterren, dat zijn engelen, te samen juichen en al de zonen Gods jubelen. Dus voordat de wereld er was, had God zijn engelen machtig gemaakt. Nou, gaan we daar niet een hele studie van geven, maar het is wel boeiend. En het is namelijk ook een bemoediging voor ons. Jezus zei dat in de tuin toen hij verraden werd en toen Petrus zijn zwaard trok, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard ontkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioen engelen ter beschikking zou stellen? Dat zegt Jezus. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar ja, dat is Jezus, dat is natuurlijk logisch. Hebreeën 1 vers 14. Zijn zij niet alle dienende geesten, dat zij gaat over de engelen, dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Ik lees hem nog een keer voor. Lees me in de context thuis. Maar 1 vers 14. Hebreeën. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Weet je wie dat zijn? U en ik. Romeinen 8 vers 16. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Efeze 1 vers 11. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van God. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Dat erfdeel zijn wij geworden. En dan staat er in Hebreeën, hij zendt zijn dienende geest uit om die mensen die erfbezit hebben te beschermen, te dienen en al die dingen. Dan gaat het mij hier niet om dat wij nu engelen gaan aanbidden. Enige die we aanbidden is God, Heilige Geest en de Heer Jezus. Maar engelen zijn dienende geesten. En waarom zeg ik dit zo? Je bent niet alleen. Dat ben je sowieso niet, omdat daar de Heilige Geest al is. Maar ik hoop serieus dat we wakker worden van de geestelijke wereld om ons heen. We leven zo vaak op een horizontaal vlak. En heel af en toe, en dat klinkt een beetje lelijk, maar dat bedoel ik zo niet, is er één keer een moment of meerdere momenten in de week dat we even een verbinding maken met boven. Dat we denken, oh ja, dan heb ik even tijd, of dan is het er weer. Dat is een continue realiteit. En het gaat er niet om dat je constant moet denken, oh, staat er een engel naast me? Maar het feit dat God engelen zendt om ons te dienen, ze dienen hem, hè, dus om ons te beschermen, laten we dat woord gebruiken, geeft een gigantische bemoediging. Dat geeft rust, dat geeft vrede. Ik ben in Gods hand. De bouw is gekomen. Dingen worden hersteld. En ik noem toch een aantal dingen nog op. We zien engelen bijvoorbeeld bij Lot en Sodom en Gomorra. Want ik ga geen studie doen, maar ik wil wel laten zien dat het in de Bijbel vaak terugkomt. Gideon kreeg een ontmoeting met een engel. Even snel naar het Nieuwe Testament. Handelingen. Een engel sprak tot Filippus: ga naar de verlaten weg van Jeruzalem en Gaza. Hij ontmoette daar de Ethiopiër. Handelingen 12. Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis door een engel. Handelingen 12 vers 20. Herodes wordt geveld door een engel. Handelingen 27. Een engel sprak tot Paulus terwijl hij op een schip zat met een storm. Ga niet van het schip af, jullie komen veilig aan. Denk aan Maria. Denk aan Jozef. Oh, het gaat maar door. De hele Bijbel staat er vol mee. En nogmaals, het gaat er mij niet om dat wij realiseren van, oh, nou moet ik een engelervaring krijgen. Maar het feit dat God bezig is, werkt op het moment dat wij niet zien, daar gaat het mij om. Want er zit nog een verhaal naast. Er is ook namelijk een strijd. Er is ook een groep die gevallen engelen zijn. De demonen. De tegenstanders. En Korinthe 16 zegt dit. Een groot en krachtige deur is mij geopenbaard. En er zijn veel tegenstanders, schrijft Paulus. Die tegenstanders zijn letterlijk tegenstanders op het aardse vlak, maar geestelijk ook. De Bijbel leert dat heel duidelijk. En het is zo cruciaal, de bouwer is gekomen. Hij heeft dus heel veel dingen al voor ons gedaan. Maar voor ons is cruciaal wie we zijn en waar wij leven. Welke situatie in we staan. Wie zijn de aanvallers? Wat heeft God ons gegeven? Waar mogen we recht op hebben? En waar mogen we op staan en uit vrijheid en rust het overgeven in zijn handen? En dat is echt de sleutel. En wat zie je dan hier? Je ziet als je de Bijbel bekijkt hoe de tegenstander beschreven wordt. Satan, dat betekent aanklager, tegenstander. Duivel, lasteraar, kwaadspreker. Een gevallen engel door God geschapen. De verzoeker. De boze. De aartsleugenaar. De vader van de leugen. De dief. Altijd bezig om ons gegeven autoriteit te ondermijnen, te verbreken, te roven. Tenzij we de hogere claim toepassen. De Bijbel beschrijft hem als een gemene persoonlijkheid die heerst over de duistere machten en systematisch in het geestelijke rijk opereert tegen al het goede, het nobele, het pure en heilzame van God. Hij voert het bevel over de troepen van de gevallen engelen. En hij zwerft rond over de aarde op zoek wie hij kan verslinden. Maar nu komt het. Moeten we daarvoor bang zijn? Nee, we moeten er in zoverre wel rekening mee houden. Wij richten ons altijd, ten alle tijd op God. En we houden ons in zoverre met deze dingen bezig om te weten waar onze aanvallen vandaan komen. Maar de strijd strijdt God. Efeze 6. Want wij hebben niet te worstelen, te strijden tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de overheden, de hemelse machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En weet je wat er dan voor staat in vers 10? Wij staan in zijn macht, in zijn kracht. En daar wordt een hele situatie geschetst dat daar onze strijd om is. Maar de bouwer is gekomen. Die strijd hoeven wij niet te strijden. Wij doen het natuurlijk wel. Maar we strijden hem in overwinning. En dat is de cruciale wat we moeten weten voor vanmorgen. God zendt zijn engelen om ons te steunen. Maar hij geeft ons ook de autoriteit om die te gebruiken. Hij heeft ons gered aan de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Colossenzen 1 vers 13, echt een lijftekst van mij. Ik ben ervan overtuigd dat hij die het goede werk bij u begonnen is, zegt Filippus, Filippense brief, het ook zal voltooien. Dus ik schets een beeld, de Heilige Geest is gekomen, de bouw is begonnen. Hij weet wat gebeurt, hij heeft de autoriteit, gegeven ook, en er is een hele geestelijke situatie aan de gang. Terwijl wij in het winnende kamp zijn, om het zo te zeggen. En dan kom ik bij het laatste, bevestigd. Hij kwam aan en ging in de nacht op inspectie uit. Geen mens was op de hoogte van wat God hem had opgedragen. Geen parade, geen feestelijke bijeenkomst, geen aankondiging van nieuwbouwplannen en allemaal dat soort dingen. Slechts 3 dagen stilte. En nu maak ik even een andere verwijzing. Nehemia is natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Dus dat heb ik nou dit keer eens helemaal laten liggen. Maar hier zie je het gebeuren. Hè? Hij komt. En we zullen het helemaal zien als hij dadelijk de poorten langs gaat. Dan is hij daar 3 dagen. En na de 3 dagen staat hij op en gaat hij bouwen. Binnen 53 dagen was heel die muur gebouwd. 53 dagen. Jarenlang deden ze over de tempel. Boom, ging er zijn speer. Als God gaat werken, dan doet hij het ook. Maar wel op zijn tijd. Dat wil niet zeggen dat we allemaal dan binnen 53 dagen helemaal opgebouwd zijn. Soms duurt het jaren. Dat is het werk van de geest. Maar het mooie is dit. Soms voelt het als uitstel, maar het is geen afstel. Hij maakt waar hij begonnen is, maakt hij af. En als je dat ziet op het moment dat de Heilige Geest aangekomen is, dat Jezus in de duisternis is, die 3 dagen, moet je je voorstellen aan zijn discipelen, we leven naar Pasen toe. En hier is Nehemia aangekomen en ze wisten het nog ineens. En je zit zelf misschien wel in de duisternis en dan denk je, dan hoor ik dit. Het zal allemaal wel, maar hou vol. Want het voorbeeld uit de Bijbel laat het ook zien. Gods licht barst door de duisternis open bij de schepping. Jacob worstelt de hele nacht in de nacht en verkrijgt een nieuwe identiteit op de morgen. Israëls Pascha en verlossing vond plaats in de nacht. Jezus kruisdood ging gepaard met duisternis midden op de dag. En 3 dagen later... stond hij op uit de dood. En we gaan daar naartoe leven, met Pasen. Maar we weten het wel. Het licht is in de duisternis gekomen, maar heeft het niet in zijn macht gekregen. Nehemia gaat een aantal poorten langs, in de nacht. De eerste poort die hij tegenkomt is dit, de dalpoort. De naam komt van het rotsachtig dal dat daarnaast ligt. Het is het dal van Hinnom. De Canaanieten hadden hier in het verleden mensenoffers gebracht. Later viel Israël ook